Wat leuk dat je luistert naar de Facilitator podcast. Ik ben Jeroen Blijsie. In de vorige aflevering sprak ik met Bas Warmerdam, die zich bezighoudt met het vinden van oplossingen voor de top 5 vraagstukken van grote organisaties. En daarbij maakt hij gebruik van de denkkracht van kinderen op basisscholen met kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Een superleuk en interessant gesprek met veel lessen die je ook kunt gebruiken voor brainstormen met volwassenen. Deze aflevering duurt nog geen half uurtje, dus ik zou zeggen, heb je hem nog niet gehoord? Ga ervoor zitten. In deze podcast spreek ik elke 3 weken met een bijzondere facilitator. De komende afleveringen gaan onder meer over visualisatie bij workshops, toekomstgericht faciliteren en bijvoorbeeld ook over het belang van fysiek activeren van deelnemers. En in de tussenliggende afleveringen gaat het over werkvormen, inzichten die je sessies nog beter kunnen maken, praktische tips, gadgets. Allemaal recht uit de praktijk. Vandaag gaan we het hebben over hoe de fysieke omgeving van de bijeenkomst en dan met name de zaalindeling je bijeenkomst tot een succes kan maken, maar ook het behoorlijk kan verpesten. Laat ik eens beginnen met deze vraag aan jou. Neem eens een belangrijke sessie of bijeenkomst of workshop in gedachten die je laatst hebt gefaciliteerd. Weet je nog hoe de tafels en stoelen stonden? En in hoeverre droeg deze opstelling bij aan het succes van deze bijeenkomst? Ik neem je mee waarom het zo belangrijk is om de ruimte zodanig in te richten dat je veel makkelijker het gedrag krijgt van de deelnemers dat je wilt. Want je wilt ze bijvoorbeeld informatie laten opnemen, laten samenwerken of een bepaalde opdracht laten uitvoeren. En daarna loop ik kort langs 10 verschillende opstellingen met de bijbehorende voor- en nadelen en ik sluit af met enkele tips. Laten we beginnen. Een paar maanden geleden maakte ik het volgende mee. Ik was visueel verslaglegger bij een bijeenkomst met 50 mensen van een hele dag. En ik had inderdaad de taak om een verslag te maken op een heel groot vel papier, schrijven, tekenen, luisteren. En ik had verder geen taak in de begeleiding van de dag als facilitator of als dagvoorzitter. En de dag begon en de dagvoorzitter zei, nou beste mensen, welkom, we gaan vandaag in gesprek over enzovoort. En ik keek naar hoe de mensen erbij zaten. Het was een theateropstelling. Ze zaten naar elkaars ruggen te kijken. En ik denk, nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Lang verhaal kort, de ochtend vorderde en het liep gewoon niet lekker. En tijdens de lunch sprak ik de dagvoorzitter. Ik zeg, joh, niet om het een of ander, maar volgens mij matcht de opstelling niet helemaal met wat je wilt bereiken. En hij keek me aan en ik zag het kwartje vallen. En vervolgens hebben we samen de zaal omgebouwd tot meer een cirkelachtige omstelling zonder tafels. En de middag liep veel beter dan de ochtend. De fysieke omgeving waarin je je werk doet bestaat uit een aantal factoren. Vaak denken we alleen aan de ruimte waarin we ons bevinden, maar het gaat ook vaak over sfeer, kleuren, temperatuur, licht, luchtkwaliteit, geluid, ventilatie enzovoort. En al deze elementen beïnvloeden de gemoedstoestand en daarmee ook ons gedrag. Deze factoren kun je niet altijd even goed beïnvloeden, maar je kunt wel de tafels en stoelen in de juiste opstelling zetten. Ik neem 10 zaalopstellingen met je door, een aantal zul je zeker kennen, maar er zitten vast een paar bij die je op ideeën kunnen brengen. Met stip op nummer 1, de U-vorm. Je had het kunnen verwachten, het is de meest traditionele vorm, waarbij de tafels in de vorm van een U staan en de stoelen eromheen. Vaak zie je dan 10, 15, maximaal 20 plekken afhankelijk van de grootte van de zaal. Waar is die ideaal voor? Voor informatieoverdracht en lichte samenwerking. PowerPoint-presentatie, je vertelt een verhaal of met een flip-over. En de mensen zitten naast elkaar, kunnen makkelijk even iets samen doen. En het is ook fijn dat je tussen de tafels door kunt lopen voor het contact met je deelnemers. Nadeel vind ik wel, nummer 1, mensen gooien van alles op tafel, laptops, telefoons, die kunnen vooral afleiden. En daar moet je dan weer op gaan corrigeren. Het is niet in een cirkelvorm, dus je hebt iets minder gelijkwaardigheid. Mensen kunnen in het midden zitten of juist aan de zijkant. En het blokkeert een beetje. Ik vind zelf dat tafels echt kunnen afleiden en niet, laten we zeggen, de persoon als geheel kunnen zien. Maar het is vooral een hele praktische vorm. En dan nummer 2, we hebben allemaal op school gezeten, het klaslokaal. Perfect voor informatieoverdracht, voor cursussen waarbij mensen heel erg individueel en mentaal werken. Een tijdje terug werd ik verrast door een dure locatie ergens op de Kop van Zuid in Rotterdam voor een bank. En ik had echt gevraagd om een cabaretopstelling, maar ik trof een klaslokaal en ik weigerde echt de sessie op deze manier vorm te geven. Dus met de eerste 20 deelnemers van de 80 die al binnenkwamen, hebben we de boel even verbouwd. En deze zaal hebben we eigenlijk verbouwd naar een favoriet van mij, nummer 3, namelijk de cabaret- of terrasopstelling. Ideaal voor groepen vanaf 20 tot, laten we zeggen 1000 personen. En waarbij de tafels verspreid door de zaal staan en tussen de 4 en de 6 stoelen maximaal om zich heen hebben. Je kunt ze dus verspreid hebben staan in visgraadmotief of in een halve maan. Wordt veel gebruikt voor World Café, voor large-scale interventies, waar we later wel een keertje over komen te spreken. En ik vind hem heel erg veelzijdig. Het geeft een informele sfeer. Mensen kunnen in een klein verband met elkaar samenwerken. Maar het is ook gebruikt om centraal de aandacht te vragen voor een korte presentatie. En je kunt er heel fijn als facilitator tussendoor lopen. En dat brengt ons bij nummer 4, de tafel, waarbij de stoelen gewoon om de tafel heen staan. De tafel kan rond zijn, vierkant of ovaal. Ik vind rond het meest ideaal, want dan is iedereen gelijkwaardig. Heeft hij een andere vorm, dan zit er vaak iemand aan het einde en heeft dan wat minder misschien de aandacht. Ik vind hem wel heel erg fijn om te brainstormen op de tafel. En daarvoor gebruik ik vaak kaartjes op bijvoorbeeld het briefkaartformaat, blanco kaartjes. Leg een paar stiften op tafel en dan kun je heel erg mooi woorden en beelden met elkaar verzamelen om zo tot een mooi plan te komen. Nummer 5 is de laatste met tafels, namelijk de staattafels. Ideaal voor feesten en partijen zou je zeggen, maar ook heel fijn voor brainstorm sessies en dergelijke. Moet je voorstellen, de zaal staat vol met staattafels, stuk of 3, 4, 5, 6. De mensen staan eromheen met een paar mensen en ze kunnen heel erg makkelijk van tafel naar tafel gaan om zo veel kruisbestuiving te bewerkstelligen. Overigens heeft TNO al jaren geleden bewezen dat de beste vergadering staand is en maximaal 25 minuten duurt. Want mensen zijn staand meer genegen om de sessie korter te laten duren. En dan nummer 6, dat is de eerste zonder tafels, namelijk de theateropstelling. Zoals in de bioscoop of letterlijk in een theater. Mensen kijken al naar elkaars ruggen en is eigenlijk alleen maar geschikt voor informatieoverdracht. Het kijken naar een video, een film of een presentatie. En heb je toch een keertje de groep in een theateropstelling, dan heb ik een leuke voor je als je de mensen aan het lachen wil maken. Namelijk deze. En ik heb hem opgepikt uit het circus toen ik nog een klein jongetje was. Ik zal het nooit vergeten. De clown van het circus zei, beste mensen, om te beginnen draai even om en schud de hand van je achterbuurman. En dat deed ik en vervolgens zat ik tegen de rug van mijn achterbuurman aan te kijken, die de hand wilde schudden van zijn achterbuurman. Nou, hilariteit alom, leuke tip. En dan nummer 7, de kringopstelling van stoelen zonder tafels. Een grote kring of een kleine kring, het brengt een bepaalde focus. Het geeft rust, het geeft misschien wat intimiteit, ook al is de groep wat groter. Kwetsbaarheid, ik vind hem heel erg fijn om de check-in mee te faciliteren. Een open gesprek, een moment van reflectie of de check-out. Hij wordt ook vaak gebruikt trouwens bij de opstartfase van open space bijeenkomsten. Ik vind het mooie dat je in zijn opstelling het gezamenlijke benadrukt, maar de tegenpolen mogen er natuurlijk ook zijn. Eén keer heb ik een fout gemaakt waarbij ik het volgende deed. Beste mensen, bespreek eventjes dit en dat met je rechterbuurman. Dus iedereen keek naar zijn rechterbuurman en zat vervolgens naar de rug van zijn rechterbuurman te kijken. Dat werkte dus niet. Nummer 8 is een variant op de kringopstelling, namelijk de halve maan of de halve cirkel. Het woord zegt het al, de stoelen staan in een halve maanvorm met openheid richting een presentatie, richting een prikbord of een flip-over, waarbij je dus enerzijds een open gesprek kunt hebben op basis van gelijkwaardigheid en anderzijds ook de groep mee kunt nemen in een verhaal of een presentatie en bijvoorbeeld een brainstorm sessie kunt doen waarbij de resultaten op de flip-over of op de prikborden terechtkomen. Nummer 9 noem ik zitjes zonder tafel, waarbij verspreid over de zaal groepjes van stoelen bij elkaar staan in een klein kringetje, 3, 4, 5 stoelen maximaal, waarbij de groepen makkelijk kunnen werken in breakout sessies. Het is gezellig, het is flexibel, geen blokkerende tafels en mensen worden heel makkelijk uitgenodigd om te bewegen tussen de groepjes. We zijn al aangekomen bij de laatste variant nummer 10, namelijk geen tafels en geen stoelen, namelijk een open vrije ruimte. Je kunt met de deelnemers in een cirkel gaan staan, in tweetallen, in groepjes. Ideaal voor speeddating, voor verschillende werkvormen. Je hebt geen blokkerend meubilair. Ik vind hem heel erg fijn. Ik laat ook vaak de deelnemers even de boel aan de kant gooien om op die manier een mooie werkvorm toe te passen. Let wel dat je de staande werkvormen of de lopende werkvormen niet al te lang laat duren. Zeker als je mensen hebt die wat op leeftijd zijn of het lastig vinden gezien hun gezondheid en mobiliteit om lang te staan. Je merkt vanzelf als mensen gaan hangen en op de aanpalende tafels gaan zitten. Dat is dan niet fijn. Dus hou het kort en krachtig en dan kun je heel veel dynamiek krijgen. En zoals beloofd rond ik af met een aantal tips. Ik heb er 5 voor je. De eerste tip is, stel jezelf de vraag, wat voor gedrag wil ik stimuleren of juist ontmoedigen? Bekijk het vanuit de deelnemer en stel je stapt zelf de zaal binnen als deelnemer, wat wordt jouw natuurlijke gedrag? De tweede tip is, zorg dat je de ruimte kent. Ga er desnoods even langs, woon je niet in de buurt, laat je dan eventjes via videobellen rondleiden en vraag desnoods een aantal foto's op, dan heb je in elk geval een gevoel bij hoe de ruimte eruit ziet. De derde is een inkoppertje, zorg dat alles ruim van tevoren klaar staat. En staat het per ongeluk nog niet klaar, maak niet de fout om zelf te gaan sjouwen, maar wacht gewoon op een paar deelnemers en zet de boel samen klaar. Zo maak je ze ook mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bijeenkomst. Nummer 4. Als je tijdens de bijeenkomst overgaat naar een hele andere werkvorm, vraag dan de deelnemers om alles weer op een andere manier klaar te zetten. Dan hoef je dat niet allemaal zelf te doen. En nogmaals, dan maak je ze mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bijeenkomst. En dan de 5e en laatste tip. Durf eens een opstelling te kiezen om wat nieuws uit te proberen. Dan kun je zomaar verrast worden. Ik ben natuurlijk benieuwd wat je van deze aflevering vond. Je kunt me altijd een berichtje sturen via LinkedIn of via het e-mailadres dat je vindt bij de show notes van deze aflevering. Geef vooral ook een rating aan deze podcast. Dan wordt die makkelijker gevonden door iedereen die meer wil weten over het faciliteren van bijeenkomsten. En tot slot, zoek je een leerzame training? Kijk dan eens op facilitatortraining.nl. Tot de volgende keer!